Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, hartelijk welkom in deze dienst, waarin voor u hoopt voor te gaan dominee Last. De schriftlezingen zijn deze morgen uit Jacobus 1, de versen 13 tot en met 21, en Matthäus 7, de versen 13 tot en met 27. De collectes zijn vandaag voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, met name Emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Op vrijdag 17 mei hopen Marinus Jan Budding en Gerdien van Soest in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in onze kerk om 14:15 door dominee Van der Zwaag. Maandagavond 29 april hebben de volgende belijdeniscategezanten belijdenis afgelegd voor de kerkenraad. Adriana Boer verlaat 37. Cornelis Willem de Bruin, Aletta Jacobslaan 168. Nick Harold de Graaf, Davidstraat 9. Rick Timon Eljada van Hardeveld, Petenbos 7. Jan-Willem Albertus van Hunnik, Meurshof 19. Rachel Christiane Keuning de Deel 53. Gert-Jan van de Kraats, Dagpauwooglaan 145. Lucas Gerrit Zwart, Dijkstraat 96. In de middagdienst van Eerste Pinksterdag hopen zij hun geloof te belijden in het midden van de gemeente. En wij bevelen hen hartelijk in uw voorbeden aan. We willen u nog herinneren aan de Hemelvaartsdagdienst om 9:00. En na het uitspreken van de zegen hopen wij te zingen uit onze nationale psalm, het Wilhelmus, de versen 1 en het 6e, vanwege 30 april en vanwege de 4e en de 5e mei. Dan gaan we nu zingen uit psalm 66, de versen 1 en 4. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij is het die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is ook de betrouwbare die altijd leeft en nooit weer loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van al de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 139, versen 1 en 2. 139, 1 en 2. In het licht van deze psalm willen we vanmorgen luisteren naar het onderwijs dat God aan zijn volk heeft gegeven toen hij het bevrijd had. op bevrijdingsdag, zeg maar, bij de berg Sinaï. En we willen dat luisteren naar de wet beantwoorden met het lied, de bede uit dezelfde psalm, vers 14, uit psalm 139. En toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat leert Christus ons in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En de tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Bijzondere dag vandaag, gemeente, 5 mei. Langzamerhand sterft, denk ik, het gedeelte uit van de mensen die daar nog een levende herinnering aan heeft. Ik herinner mij nog, zo jong ben ik intussen, dat mijn vader werd gearresteerd door de Duitsers en weggevoerd werd naar Havelte, een plek vlakbij Steenwijk, waar hij moest helpen een vliegveld aan te leggen. Ja, hij was boer. En de koeien riepen om hem, dus hij mocht de volgende dag weer naar huis. Door het verblijf daar was hij wel onder de luizen komen te zitten. Oorlog. Maar 5 mei, 5 mei is de dag van de bevrijding. En daarover, niet over die 5e mei, maar over de bevrijding, willen wij vanmorgen nadenken vanuit de brief die de apostel Jacobus heeft geschreven en die eeuwenlang in de kerk genoemd wordt de paasbrief. De brief waarin centraal staat dat machtige feit dat we in deze tijd herdenken, de opstanding van ons Heer Jezus Christus uit de doden. Maar voordat we samen de schriften openen, willen we God vragen of hij ons wil leiden door zijn Heilige Geest. Zullen we samen bidden? Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U kent ons. U kent ons liggen, ons staan, ons denken, ons spreken, ons zwijgen. Niets daarvan is voor u bedekt. Als we op deze zondagmorgen samen geluisterd hebben naar datgene wat u aan uw volk Israël na de bevrijding hebt meegegeven, als we ons leven daaraan toetsen, dan moeten we vragen, Heere God, wilt u ons zonde ons vergeven? Dan moeten we belijden tegen u, hebben we gezondigd? We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als wij vanmorgen zo tot u komen, dan weten we dat er maar één reden is waarom u ons zou kunnen aanzien. Dat is uw eigen Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uw woord getuigt er immers van dat als wij onze zonden belijden, u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Want het bloed van Jezus, uw Zoon, reinigt ons van al onze zonden. Zo mogen we vanmorgen samen de schriften openen. Ze lezen. En ze overdenken. Maar heren, er kan alleen maar wat van terechtkomen vanmorgen als u zelf met uw Heilige Geest in ons midden bent. Als u bij wijze van spreken van kerkganger tot kerkganger gaat en onze harten en onze gedachten opent voor uw woord. Zodat we mogen leren leven steeds weer en steeds meer vanuit de bevrijding. Vanuit dat heerlijke wonder dat zich op de eerste paasmorgen heeft voltrokken in Jeruzalem. Uw opstanding, Heer Jezus, uit de doden. Opent u onze harten en onze gedachten. En dan neer in de binnenkamer van ons leven met uw woord. Plant uw woord in ons leven, zodat het mag groeien en vrucht dragen. Zodat het ons leven mag veranderen en vernieuwen in uw dienst. Wij bidden u dat uit genade, om Jezus wil. Amen. De eerste Bijbellezing is vanmorgen uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1... En dan lezen we uit versen 13 tot en met 21. En wij zingen daarna uit Psalm 119, de versen 29 en 33. 119, 29 en 33. Na de eerste lezing Jacobus 1 vanaf vers 13. Daar schrijft de apostel, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave En elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede lezing is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7, versen 13 tot en met 27. En daarna zingen wij psalm 86, het zesde vers. Daar zegt onze heiland: ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hun dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedere die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregen viel neer en de waterstroom kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in. En zijn val was groot. Tot zover vanmorgen. De lezing uit het woord van God. Zalig bent u als u dat woord hoort en bewaart. Amen. Vanwege een opgedaan handicap ben ik niet in de gelegenheid om een hele dienst te staan. Daarom heb ik een beetje de Joodse synagogevorm gekozen. Om bij de schriftlezingen te blijven staan, maar bij de uitleg van de schrift te gaan zitten. En ik hoop dat dat voor u geen belemmering is om vanmorgen naar die uitleg te luisteren. We willen de verkondiging van morgen beantwoorden door de zingen uit Psalm 25... Het zesde en het zevende vers. 25, 6 en 7. En de tekst die vanmorgen uitgelegd mag worden in ons midden, staat in het eerst gelezen gedeelte, vers 18. Jacobus 1, vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eersteling van zijn schepselen zouden zijn. Je hebt in ieder geval nu al de toonzetting van het lied naar de preek te pakken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u kent ongetwijfeld. En als jullie ze nog niet kennen, jongelui, dan moet je ze maar vast onthouden. Twee bekende uitdrukkingen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is D-Day en V-Day. D-Day Dat was toen de geallieerde troepen aan land gingen in Normandië om te proberen om Europa te bevrijden van de overheersing van Nazi-Duitsland. En V-Day, Victory Day, was in Nederland 5 mei 1945, toen in Wageningen de capitulatie werd ondertekend en Nederland weer vrij was van de overheersing van Nazi-Duitsland. D-Day en V-Day. Als je nou goed luistert naar de boodschap van het evangelie, dan is de tijd van het kerkelijk jaar waarin wij leven de tijd van V-Day, Victory Day. Want we leven in de weken na Pasen. We leven na dat machtige feest dat we samen gevierd hebben. Waarop we op de eerste Paasdag tegen elkaar gezegd hebben: de Heer is waarlijk opgestaan. Jezus is niet dood. Jezus leeft. Hij is onze levende heiland aan de rechterhand van God onze Vader. Of om het met woorden van de apostel Paulus te zeggen: hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Victory Day. De overheden en de machten heeft hij ontwapend door ze openlijk tentoon te stellen en zo over hen te zegevieren. Dat is Pasen. Pasen is het feest van de overwinning. Pasen is het feest van de Heer Jezus, die machten en krachten die ons proberen klem te zetten, die ons proberen eronder te houden, heeft overwonnen. Door de weg van het kruis, door de weg tot in de allerdiepste duisternis van onze verlorenheid, naar die morgen waarop hij opstond uit de doden. Jezus is de levende. Hij leeft. En dus bent u allemaal overwinnaars. Toch? Als je leven van binnenuit met deze heiland verbonden is, dan schrijft Paulus zelfs in de brief aan de Romeinen dat we hem meer dan overwinnaars zijn. Door hem die ons heeft lief gehad. Overwinnaars. Ja? Hoort dat dan zichtbaar? Zusters en broeders, jongelui, hoe wordt dat nou zichtbaar in ons leven dat we overwinnaars zijn? Hoe wordt het nou zichtbaar dat we in bevrijd gebied leven? Hoe wordt het nou zichtbaar in ons dagelijks leven dat we hem aanbidden die uit dood en graf is verrezen? Jezus Christus, onze heiland, wordt Pasen eigenlijk wel zichtbaar in ons leven van elke dag, in wat we zeggen en zwijgen, in wat we doen en laten, in wat we zijn of per se niet willen wezen. De brief die we vanmorgen voor ons hebben lezen is de brief van Jacobus. En Jacobus schrijft zijn brief, zo kun je helemaal in het begin van de brief lezen, aan de 12 stammen in de verstrooiing, in de diaspora, zeg maar. Er zijn groepjes christenen weggevlucht uit Jeruzalem en verspreid wonend in Syrië en in Palestina. Jacobus heeft wel een bepaalde reden om deze brief te schrijven. Het waren dan weliswaar mensen die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen, die zeg maar die victory day met Jezus hadden beleden. Nou ja. Dat zou je nou niet zeggen als je naar het leven van de gemeenten keek. Het leek er zelfs niet op. Ze zijn een weg ingeslagen, die christenen verspreid over Syrië en Palestina. Ze zijn een weg ingeslagen die afwijkt van de weg die Jezus hen heeft voorgehouden. En voor hen heeft verdiend. Dat hoor je niet altijd. Want ze gebruiken hele mooie woorden als het over geloof gaat. Maar je ziet het wel. In wat ze doen en zijn. Laat ik maar een paar dingen noemen. Ik moet dat zelf maar eens rustig nalezen vandaag in deze brief. Er zijn mensen in die gemeente die het maatschappelijk gezien nogal goed gedaan hebben. Rijk zijn geworden. Maar die rijkdom heeft hen tot een bepaalde vorm van egoïsme gebracht. Waardoor ze neerkijken op de armen in de gemeente, slaven wellicht. En denken, jullie zoeken het zelf maar uit. Wat wij hebben is voor ons. En voor ons alleen. Zie het maar te redden. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen mensen die een status hebben, die bezit hebben. En mensen die niks hebben. Ze kijken er wat op neer. Ach, jullie toch. En er is een tweede wat er in die gemeente is binnengeslopen. En dat is dat de mensen gaan praten. Ja, nee, praten, roddelen bedoel ik. Ze worden zo door hun hartstochten verleid dat ze verkeerde dingen over de mensen vertellen en dat doorvertellen. U weet wel hoe dat gaat. Heb je al gehoord dat... Puntje, puntje, puntje. Gebeurt hier natuurlijk niet in de pniel, maar het gebeurt wel. Roddel. Mensen naar beneden halen. Verkeerde dingen in het leven van de mensen aanwijzen. Zijn vader deugde ook al niet, hij zal ook wel niet deugen. Roddel. In de gemeente van Jezus Christus. En daardoor ook ruzies en conflicten. Tussen de gemeenteleden onderling. En dat komt daar, blijkens deze brief, in een hartstocht, in een felheid naar boven, die zijn weerga niet kent. Roddel, kwaadsprekerij en veroordeling. Dat heeft Jacobus gehoord. En hij heeft besloten om aan die gemeente deze brief te schrijven. Misschien is het goed dat we vanmorgen maar gewoon bij die gemeenteleden in de bank schuiven en met Jacobus meeluisteren. Want misschien staan de zonden van de gemeenten aan wie Jacobus schrijft nog niet eens zo heel ver van ons moderne leven van 2013. Wat Jacobus zegt is eigenlijk dit. Jullie hebben het kwaad te lang toegestaan. Natuurlijk weten jullie wel dat het kwaad is. Natuurlijk weten jullie wel dat dit niet past bij het dienen van de Heere God. En toch? En als je nou werkelijk weer terug wilt keren naar de weg die Jezus Christus je gewezen heeft, dan moet je dat kwaad dat in jullie leven is binnengeslopen, dat moet je met wortel en tak tot in de allerdiepste diepte uitroeien. Het moet weg. Je moet je bekeren. Want als je dat niet doet, als je dat kwaad maar laat bestaan en laat voortwoekeren in je leven, zodat het steeds verder kan uitgroeien, dan verstikt het woord dat God in u heeft ingeplant. En kan het wel eens doodgaan in je leven. Begrijpt u wat de apostel bedoelt? De apostel wil eigenlijk zeggen, als je gelooft dat Jezus Christus werkelijk en waarachtig uit de dood is opgestaan, als je gelooft dat zijn opstandingsdag Victory Day is, zijn overwinning over alle machten van kwaad en zonde en dood en ongerechtigheid. dan moet je dat niet alleen met je mond zeggen, maar ook in je leven toepassen, toe-eigenen. Dan moet de werkelijkheid van de overwinning van de Heer Jezus Christus ook in het leven van elke dag, in uw, jouw en mijn leven, werkelijkheid zijn en steeds meer werkelijkheid worden. En daarom zegt Jacobus, in de naam van Jezus de opgestaande, het mes erin, roei het uit in je leven tot op de bodem van je bestaan, zodat er bekering mag komen en genezing. En je weer mag wandelen in het volle licht met je Here en Heiland. Ja, maar Jacobus, zo eenvoudig is dat niet, man. Weet je, we zijn nu eenmaal zo. We zitten nu eenmaal zo in elkaar. Zelf met wortel en tak het kwaad in ons leven uitroeien, dat is een brug te ver. Daar komen we niet aan toe. Want weet je, Jacobus, verzoeking en zonde komen bij God vandaan. Wat zeg je? Zegt Jacobus. Er zijn werkelijk mensen in de gemeente die dat zeggen. Dat zonde en verzoeking, je moet dat maar nalezen, Jacobus 1, dat zonde en verzoeking bij God vandaan komen. En dat je daarom nou eenmaal bent wie je bent. Dat je daarom nou eenmaal aan de macht van de zonde bent overgeleverd en niet in staat bent je uit de macht van de zonde te bevrijden. Mis, zegt Jacobus. Zonde komt niet bij God vandaan. Zonde vindt een aanknopingspunt in jouw hart. In het binnenste van je bestaan. Zonde, dat heeft te maken met het voeden van je eigen begeerte. Daar komt het van. En weet je, als die twee met elkaar in aanraking komen, het kwaad, de zonde, de ongerechtigheid en jouw begeerte, dan vindt er een bevruchting plaats. En dan baart de zonde de dood. Niet voor nu, maar voor altijd. De eeuwige dood. Altijd bij God vandaan moeten blijven. Het altijd moeten leven onder de toren van God. Zou je zoiets op rekening van God durven schrijven? Alsof God dat gewild zou hebben met jullie leven? Nou, dan heb je, zegt Jacobus, wel hele vreemde gedachten over God. Maar ik jullie eens vertellen wat God wil. En dat geldt niet alleen voor de gelovigen in de verstrooiing in Syrië en Palestina, maar dat geldt ook voor ons vandaag. Weet u wat God wil? God wil dat we in zekere zin eerstelingen zouden zijn van de schepping. In zekere zin. Eerstelingen van de schepping. Daarom is Jezus gekomen. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden in deze wereld. Daarom is Jezus die weg gegaan. De weg door de diepte van het lijden. De weg tot in de diepte van onze dood en verlorenheid. De weg tot in de duisternis van Golgotha toe. Omdat God wil, lieve zusters en broeders, beste jongelaar, dat wij in zekere zin de eerstelingen zouden zijn onder de schepping. God is begonnen. God vindt daarbij geen aanknopingspunt bij u of bij jou of bij mij. Op geen enkele manier. Want het gaat In dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus in zijn gang door Golgotha en door de dood heen om pure genade. Onverdiende goedheid van God. Waarin hij aan een in zichzelf diep verloren mensenkind zijn genade wil schenken. Dat is evangelie. Dat is Gods boodschap. Van toen en vandaag nog steeds. Hij heeft ons gebaard. Hij heeft ons tot nieuw leven geroepen om in zekere zin de eerstelingen te zijn onder de schepping. U weet wat dat is, hè, eerstelingen. Die term komt diep uit het Oude Testament. Die term heeft te maken met het oogstfeest van Israël. Als het graan op de akkers langzaam maar zeker begon te rijpen, dan werden de eerste halmen van dat zaad, van dat koren, werden geplukt en die werden meegenomen naar de tempel, naar het heiligdom. En die werden op dat heiligdom heen en weer bewogen, van links naar rechts en van voren naar achter, zo u wilt, van west naar oost en van noord naar zuid. Als een teken. Als een belofte. Dat eens de velden van Israël bedekt zouden zijn met bloeiend graan en een rijke oogst te wachten stond. Zo werd op dat oogstfeest werden de eerste graan al over het tempelplein heen en weer bewogen. Dat is nou wat er gebeurd is met Pasen. Paulus schrijft dat ook ergens in zijn brief aan de Korintiërs. Jezus Christus was de eerste eersteling. Hij is de eerste die opgestaan is uit de doden. En hij heeft in zijn opstanding uit de doden het leven aan het licht gebracht. Het leven dat door de dood niet meer kan worden aangetast. Het leven dat blijft tot in eeuwigheid. En God heeft als het ware op Pasen Jezus heen en weer bewogen. Van noord naar zuid, van oost naar west. Als een belofte. Dat eens de aarde vervuld zal zijn met mensen die met Christus zijn gestorven en met hem zijn opgestaan uit de doden en met hem leven op deze aarde. Dat is Pasen. Pasen betekent het geboorteuur van Gods oogst in zijn Zoon, Jezus Christus. En wij, u, jullie, ik, wij dragen die belofte in ons mee. Daarom zijn we hier vanmorgen. Als Gods gemeente. Niet maar als een verzameling individuele gelovigen, als de gemeente van Jezus Christus, waarin dat heil van God zondag op zondag op zondag wordt ontvouwd. In zekere zin bent u eerstelingen. Vrucht van het genadig werk van de Heer Jezus Christus. Vrucht van zijn verrijzenis uit de dode, vrucht van zijn overwinning over alle machten en krachten die proberen je leven eronder te houden in hem. Ik citeer Paulus nog maar een keer. In hem, niet in uzelf, niet in uw eigen kracht, niet in uw eigen geloof, niet in uw eigen bevinding. In hem bent u meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Kijk, zegt de apostel, laten we nou eens terugkeren naar dat leven van elke dag. Wordt dat nou ook zichtbaar in je leven? Als mensen morgen met je in aanraking komen, jongelui, zeggen ze dan, hé, wat is er dan met jou aan de hand? Want je bent anders. En als u morgen tegenkomen in de supermarkt, als u morgen tegenkomen op uw werk, zeggen ze dan, wat is er met je aan de hand? Je doet niet mee met roddel en met achterklap. Je doet niet mee met gemene dingen. Je bent anders. Is dat zo? Als de Heer Jezus nou vanmorgen bij ons op bezoek was en hij zou het aan u vragen. Maak je nou iets van die overwinning? Die glorie van Pasen, zichtbaar in je leven van elke dag? Of laat je je toch een beetje meewiegen op de golven van de tijd waarin wij leven? Een beetje ikgericht, een beetje individualisme, een beetje blijf van mijn leven, ik mag zelf weten of ik over dingen denk. Een beetje je verstoppen achter een façade van vroomheid die misschien de inhoud niet echt dekt. Jacobus kijkt ons vanmorgen aan en zegt, bent u het dan toch niet? In zekere zin eerstelingen onder de schepping. Want als de wereld om ons heen, lieve zusters en broeders, ergens moet af kunnen lezen dat Jezus werkelijk en waarachtig uit de dood is opgestaan. Dan bij ons. Waar anders? Wij, die zijn naam belijden. Wij, die zijn gemeente mogen zijn. Wij, die weten van zijn kostbare genade. Waardoor hij ons gekocht en betaald heeft. En misschien denkt u nou, dominee, u zit te hoog. Zover ben ik al lang niet. Ik weet niet eens zeker of ik wel een kind van God ben. Ik weet niet eens zeker of ik wel gered ben. En voor eeuwig vrijgekocht van zonde en dood. Nee? Mag ik u dan vanmorgen heel simpel zeggen? Er is plaats voor u bij God. Het enige wat je mag doen, en ik mag je daartoe uitnodigen vanmorgen. Het enige wat je mag doen, is voor hem knielen. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat gebed wil God verhoren. Om Jezus wil. Amen. willen samen de Heere danken en bidden. Bidden doen we voor Pro Christo, om een gezegend en veilig hemelvaartsweekend. We willen bidden voor Annemarie Langeraar Krommerdijk, Leeuwerik 77. Ze is opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede vanwege zorgen rondom haar zwangerschap. En we willen bidden voor mevrouw Diepeveen van Ginkel, Morgenster 30, die op zaterdag 4 mei is geopereerd vanwege een zeer dringende blinde darmontsteking. Dankzegging doen we voor broeder G.J. Blankenstein, Aletta Jacobuslaan 42. Hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis de Gelderse Vallei, maar verdere behandelingen blijven nodig. Voor broeder Wim van der Lustgraaf, die ook het ziekenhuis de Gelderse Vallei mocht verlaten en verblijft weer in de Meent. En voor Elise van Dam, Munnikenweg 92, die na een geslaagde studiereis weer thuis kwam vanuit Helsinki in Finland. En ik denk daarom ook heel vloeiend Fins spreekt nu. Ben je in de kerk? Spreek je vloeiend Fins nu? Nog niet. Je verstaat het wel een beetje. Maar zo minder zeg je dan het Portugees. Min of meer. Fijn dat je weer terug bent en dat het goed geweest is. Uiteraard willen we ook samen danken en bidden voor de troonwisseling moet ik zeggen, deze week, waar onze koningin haar plaats heeft aangestaan aan Willem-Alexander. We willen ook voor nu prinses Beatrix bidden in een nieuwe fase van haar leven. En uiteraard ook danken voor het feit dat we vandaag Bevrijdingsdag mogen vieren. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Victory Day, Heere God, dat mogen we vandaag vieren. Niet alleen nationaal, omdat op 5 mei 1945 de capitulatie is gebeurd en ondertekend, maar vooral ook in de gemeente. In de weken na Pasen, waarin we uw overwinning, Heer Jezus Christus, over dood en graf mogen vieren. En waarin we mogen geloven dat we mogen delen in uw overwinningskracht. Dat u ons in zekere zin eerstelingen doet zijn van uw schepping. Mensen waarin een geweldige belofte verborgen ligt, als het begin van de oogst, waarop straks de hele wereld vol zal zijn van uw kinderen, die door de strijd heen aangekomen zijn in het land van de belofte. We bidden u, geef dat we ons ook als eerstelingen zullen gedragen. Dat mensen aan ons kunnen aflezen wat het voor ons, ieder persoonlijk, betekent dat u, Heer Jezus, uit de dood bent opgestaan. Vervul ons met de kracht van uw Heilige Geest. Samen willen we bidden voor Pro Christo. We willen bidden dat ze een veilig en een gezegend hemelvaartsweekend met elkaar mogen gaan beleven. We bidden voor Annemarie Langeraar, waar genoemd Heere God, opgenomen in het ziekenhuis omdat het met de zwangerschap niet gaat zoals je eigenlijk hoopt. Wilt u haar zegenen en voor het jonge leven in haar zegenen. We willen ook samen bidden voor mevrouw Diepeveen van Ginkel, die werd geopereerd. We danken u dat dat goed is verlopen. Wilt u haar ook genezing geven en dan herstellen, zodat ze weer naar huis terug kan keren. We danken voor broeder Blankenstein, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis, de Gelderse Vallei, en wel verder behandelingen moet ondergaan. We danken ook voor broeder Wim van der Lustgraaf, die ook terug mocht keren en weer in de Meent verblijft. En we bidden, u wilt hen beide zegenen. Fijn is het ook dat Elise van Dam een hele fijne tijd heeft gehad. Goede stageperiode in Finland. En dat ze vanuit Helsinki weer veilig hier in Veenendaal is teruggekomen. Heere God, we hebben een bijzondere week achter de rug. Een week waarin toenmalig koningin Beatrix haar plaats heeft aangestaan en haar zoon prins Willem-Alexander. We bidden voor onze nieuwe koning En voor koningin Maxima, die een nieuwe periode in hun leven zijn ingegaan, die het ambt mogen bekleden in onze samenleving. En wij danken u voor zoveel mensen die er omheen staan en die het een warm hart toedragen. Bij alle verdeeldheid die er is in de samenleving, is dit toch ook een mooi signaal van eenheid rondom het Koninklijk Huis. We danken en bidden voor prinses Beatrix. Voor al die jaren dat ze met veel toewijding haar ambt in ons midden heeft vervuld. En beleden heeft mijn hulp en mijn vertrouwen bent u, o God, mijn Heer. En als er een nieuwe fase in haar leven is aangebroken, wilt u haar zegenen. Ook in haar persoonlijk leven. Ik denk ook aan prins Friso in Londen in het ziekenhuis. Een kruis zwaar om te dragen voor Mabel en voor de familie. Wilt u hen daarin ook leiden en sterken. En we danken u dat we vandaag Bevrijdingsdag mogen vieren. Dat we mogen weten dat u ons bevrijd hebt van het juk van het nazisme. En wil u bidden dat we die vrijheid op de goede manier invullen. En dat we ook mensen zullen zijn die anderen de vrijheid gunnen. Heere God, zo bidden we om uw nabijheid, om uw zegen in ons leven. In de naam van de Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag nu uw gaven geven in de dienst van de Heere onze God. En daarna zingen we ons slotlied uit Psalm 147, het derde en het zesde vers. avond dat deze kerk werd ingewijd, dacht ik, wat zou het fijn zijn als ik daar ook een keer mocht preken. En zo waar. Vanmorgen heb ik dat mogen doen. Met heel veel plezier trouwens. Dank u wel voor de uitnodiging. Wij mogen nu terugkeren naar onze huizen. We gaan nooit alleen. Want God belooft dat hij bij ons wil zijn. En dat mogen we horen in de zegen die we in zijn naam mogen ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.